Onze hulp is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade, vrede, barmhartigheid en vertroosting zij u van God de Vader en van zijn Zoon Jezus Christus door de Heilige Geest. Amen. Gemeente, we gaan met elkaar zingen. Psalm 32 en daarvan de versen 1, 3 en 6. Ik noem nu Psalm 32 het eerste vers. Welzalig hij wiens zonden zijn vergeven, die van de straf voor eeuwig is ontheven, wiens wanbedrijf, waardoor hij was bevlekt, voor het heilig oog des Heren is bedekt. En ook het derde vers. Bekende, o Heer, aan u oprecht mijn zonde. En vers 6. Rechtvaardig volk, verheft uw blijde klanken. Verheugd in God, naar waarde nooit te danken. Zingt vrolijk, roem zijn deugden te allen tijd. Gij die oprecht van hart en wandel zijt. 32, 1, 3 en 6. Zo dadelijk, gemeente, willen we belijdenis doen van ons geloof. We zingen daarna Psalm 99, vers 8. Geeft dan eeuwig eer onze God en Heer, klimt op Sion, toont eerbied waar hij woont, waar zijn heiligheid hare glans verspreidt. Heilig toch en te eren is de Heer der Heren. Psalm 99, vers 8. Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft, onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, de vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. Gemeente, mag ik u voorgaan in gebed? Lieve heren, wij mogen met veel dankbaarheid in deze ogenblikken hier zijn om een boodschap van u te beluisteren. U weet waar we wonen. En ook als we niet naar de kerk konden komen, hoeven wij gelukkig niet van het woord van u verstoken te blijven. Want wat zorgt u ervoor? Dat uw boodschap wordt uitgedragen. En dat mag ook deze zondagmiddag weer gebeuren. Heren, we danken u daarvoor. En tegelijkertijd beseffen we dat uw grote tegenstander geen middel onbeproefd laat om een samenzijn als dit te verstoren. En wat probeert hij veel en vaak ons af te sluiten voor het woord van u. Samen bidden we u of hij hier geen plaats zal krijgen en of Satan mag ervaren dat u hier de uwen troost en moed geven wilt. En laat het dan voor ons allen een gezegend uur mogen zijn. Heere, u weet wat we nodig hebben onder de preekstoel, ook erop. U weet welke woorden er gesproken moeten worden. We leggen alles in uw vaderlijke handen. En Heere, we bidden ootmoedig van u om uw genade en uw liefde, dat we mogen ondervinden hoe goed het is om u te dienen, om uw naam te prijzen, om steeds weer u de eer te vragen. We leggen alle noden en zorgen in uw handen. En we smeken u, trouwe God, ontferm u over een ieder van ons. We bidden dat in Jezus' naam. Amen. Ik wil een gedeelte uit de Bijbel met u en met jou gaan lezen. En we lezen dat gedeelte in Lucas 15. Het zijn de versen 11 tot en met 32. Lucas 15, 11 tot en met 32. Gemeente, we lezen daar. En hij zeide: een zeker mens had twee zonen. En de jongste van hen zeide tot de vader: Vader, geef mij het deel van het goed dat mij toekomt. En hij deelde hun het goed. En niet vele dagen daarna, de jongste zoon, alles bijeen vergaderd hebbende, is weggereisd in een vergelegen land en heeft aldaar zijn goed doorgebracht, levende overdadig. En als hij het alles verteerd had, werd er een grote hongersnood in dat land. En hij begon gebrek te lijden. En hij ging heen en voegde zich bij een van de burgers van dat land, en die zond hem op zijn land om de zwijnen te weiden. En hij begeerde zijn buik te vullen met de draf die de zwijnen aten. En niemand gaf hem die. En tot zichzelf gekomen zijnde, zeide hij: hoeveel huurlingen van mijn vader hebben overvloed van brood, en ik verga van honger. Ik zal opstaan en tot mijn vader gaan. En ik zal tot hem zeggen: Vader, ik heb gezondigd tegen de hemel en voor u. En ik ben niet meer waardig uw zoon genaamd te worden. Maak mij als een van uw huurlingen. En opstaande ging hij naar zijn vader. En als hij nog ver van hem was, zag hem zijn vader en werd met innerlijke ontferming bewogen. En toelopende viel hem om zijn hals en kuste hem. En de zoon zeide tot hem: Vader, ik heb gezondigd tegen de hemel en voor u, en ik ben niet meer waardig uw zoon genaamd te worden. Maar de vader zeide tot de dienstknechten: brengt hiervoor het beste kleed en doet het hem aan, en geeft hem een ring aan zijn hand en schoenen aan de voeten, en brengt het gemeste kalf en slacht het, en laat ons eten en vrolijk zijn. Want deze mijn zoon was dood en is weder levend geworden. En hij was verloren, maar is gevonden. En zij begonnen vrolijk te zijn. En zijn oudste zoon was in het veld. En als hij kwam en het huis genaakte, hoorde hij het gezang en het gerei. En tot zich geroepen hebbende, een van de knechten vroeg wat dat mocht zijn. En deze zeide tot hem: uw broeder is gekomen, en uw vader heeft het gemeste kalf geslacht, omdat hij hem gezond weder ontvangen heeft. Maar hij werd toornig en wilde niet ingaan. Zo ging dan zijn vader uit en bad hem. Doch hij antwoordende zeide tot de vader: zie, ik dien u nu zo vele jaren En ik heb nooit uw gebod overtreden. En gij hebt mij nooit een bokje gegeven, opdat ik met mijn vrienden mocht vrolijk zijn. Maar als deze uw zoon gekomen is, die uw goed met hoeren doorgebracht heeft, zo hebt gij hem het gemeste kalf geslacht. En hij zeide tot hem, kind, gij zijt altijd bij mij, en al het mijne is uwe. Men behoorde dan vrolijk en blijde te zijn, want deze uw broeder was dood en is weder levend geworden. En hij was verloren en is gevonden. Tot zover, gemeente, de schriftlezing. We hoorden het en we wisten het. Een vader had twee zonen. Nee, gemeente, dat was geen onbekend Bijbelgedeelte dat ik u voorlas. Ik vermoed dat we dikwijls in gedachten één van die jongens gevolgd zijn. En de kinderen in de kerk die weten vast wel hoe het afliep met die jongens en hun vader. Toch wil ik er nog eens over preken. En dan is het niet mijn bedoeling om alleen te letten op wat die zonen meemaakten. Omdat het vandaag Vaderdag is, wil ik graag alle licht laten vallen op de vader van die jongens. Hij heeft ons veel te zeggen. En ziet u wel, gemeente, dat hij een centrale plaats inneemt. Deze vader doet ons denken aan God de Vader. Aan God die zo geweldig veel met ons mensen te stellen heeft. Dat vergeten we toch niet. In een aantal gelijkenissen laat de Heere Jezus zien dat God de Vader hart heeft voor verloren zondaren. We lezen dat zwart op wit in de gelijkenissen van het verloren schaap, de verloren penning en de verloren zoon. En we weten toch wel, gemeente, dat dat schaap en die penning en die zoon verloren waren. Maar ze bleven niet altijd verloren. Ze werden gevonden. En dat dankten ze aan de trouw van God. Wij laten vandaag de gelijkenis van die vader en zijn zonen op ons inwerken. En dan moet u maar denken aan een drieluik. Oudere gemeenteleden weten wat een drieluik is. Maar weten onze kinderen het ook? Een drieluik, dat is een schilderstuk dat uit drie delen bestaat. En het middelste gedeelte, het middelste paneel, dat is het grootste. En beide anderen zitten eraan vast, met scharnieren. En die kunnen zo gedraaid worden dat ze samen het hele schilderij bedekken. Als ik u nu een ontwerp voor zo'n drieluik zou mogen voorstellen, gemeente, dan zou ik op elk van die drie panelen de vader uit de gelijkenis willen schilderen. Ook al klinkt dat heel apart natuurlijk. Ziet u op het linkerpaneel de vader staan? Wat moet die man een diepe weg gaan? Met verdrietige blik staart hij zijn zoon achterna. Want die jongen wil voortaan zijn eigen leven leiden. Hij wil niets meer met zijn vader te maken hebben. We zien een bedroefde vader, maar niet alleen hij. Op het schilderij zien we ook hoe het afloopt met die jongen. Hij leeft in overdaad, gemeente. Dat zien we duidelijk. Het kan niet op. Totdat hij aan lager wal raakt. En een berooide bedelaar wordt. Dan is zijn vader buiten beeld. En dan zien we de jongen bij de zwijnen zitten. Stel je voor. We kijken vervolgens naar dat grote middenpaneel. Dat stelt dus opnieuw de Vader voor. En wat is die man blij, gemeente? Wat is hij dankbaar? Er is iets bijzonders gebeurd. Zijn verloren zoon is thuisgekomen, moet u weten. Is dat een ontroerend moment, of niet? En natuurlijk mag die jongen binnenkomen. Wat de duivel hem ook influistert. Hij mag thuiskomen. Vader wil niets liever. En de zoon is hartelijk welkom in het huis van de vader. Maar ik spreek over een drieluik. Er is nog een derde paneel. En weer zien we dan de vader staan. Ditmaal luistert hij naar wat zijn oudste zoon te zeggen heeft. En vader dringt er bij hem op aan om toch vooral mee te komen. Om mee te komen naar huis. Ook voor hem is er plaats op dit feest. De tekst voor de prediking is het voorgelezen Bijbelgedeelte uit Lucas 15. En boven de preekgemeente schrijf ik: gelijk een vader doet. Ik nodig u uit om met mij te kijken naar een bedroefde vader, een barmhartige vader en een smekende vader. Gelijk een vader doet, dat is het thema. En we kijken naar een bedroefde vader, een barmhartige vader en een smekende vader. Dat is voor dadelijk, gemeente. We brengen onze gaven bijeen voor het werk van de evangelisatie en voor de kerkvoogdij. En namens de broeders wil ik de inzameling hartelijk in uw alle milddadigheid aanbevelen. Als we onze gaven bijeengebracht hebben, gemeente, gaan we samen zingen. Psalm 103, 2, 5 en 7. Loof hem die u al wat gij hebt misdreven, hoeveel het zij, genadig wil vergeven. Het vijfde, hij zal zijn volk niet eindeloos kastijden. En het zevende, geen vader sloeg met groter mededogen op teder kroost ooit zijn ontfermend ogen dan Israëls Heer op ieder die hem vreest. 103, 2, 5 en 7. Gemeente, om te beginnen kijken we samen naar het linkerpaneel van dat drieluik. En heel duidelijk zien we dan dat het licht op een vader valt. Kijkt u goed. En let u op die smartelijke trek op zijn gezicht. Deze man is diep bedroefd. En dat is begrijpelijk. Ginds gaat zijn zoon. En verdrietig staart vader hem na. Wat moet die man veel verwerken? Zijn kind wilde eindelijk vrij zijn. Zijn jongen wilde eigen wegen gaan. Hij wilde weg van huis. Hij wilde bij zijn vader vandaan. Niet dat hij weg moest. Niet dat het thuis niet meer te harden was. Die jongen had het goed thuis. Want zijn vader hield van hem. Vader hield ook van zijn broer. Tussen de vader en zijn twee zonen was een band. De band van het bloed. En toch heb ik wat die jongens betreft wel de indruk, gemeente, dat hiermee alles is gezegd. Als we zien naar wat daar allemaal gebeurt, kunnen we toch moeilijk volhouden dat in dat huis liefde woont. Neem de jongste van die twee. Hij wil weg. Vaders liefde vindt in zijn hart geen klankbodem. Hij beantwoordt de liefde van zijn vader niet met wederliefde. Al met al, een indroevige situatie. En u gaat deze zoon, gemeente, zelf zijn weg door dit leven uitstippelen. Nu gaat hij doen wat zijn zondige hart hem ingeeft. En u weet het wel, dan moeten we ons hart vasthouden. Leven er niet veel verkeerde dingen op de bodem van ons aller hart? Die jongste zoon, die wil niet langer afhankelijk blijven. Altijd maar naar zijn vader kijken, altijd maar aan zijn vader vragen. Hij wil vrij zijn. En hij vraagt om zijn deel van het familiebezit. Hij wil erven, terwijl vader nog leeft. Een beschamende vertoning. Nu al wil hij genieten van zijn portie. En hij krijgt van zijn vader wat hij hebben wil. En u ziet het, gemeente, als een rijk man trekt de jongen de wereld in. Hij heeft veel haast om weg te komen uit vaders huis. Hij snakt ernaar om te gaan genieten van al dat vele dat de wereld te bieden heeft. Eindelijk kan het. Met zijn grote kapitaal gaan er een deuren voor hem open. En gemeente, een vrienden die hij krijgt. Een plezierig leven is zijn deel geworden. Hij is overal welkom. Hij geniet met volle teugen. Aan zijn vader denkt hij niet meer. En die smartelijke trek op vaders gezicht is dus heel verklaarbaar. We zeggen toch dat overdaad schaadt. En die jongste zoon leeft inderdaad in overdaad. Het kan niet op, gemeente. Vaders hart is bedroefd. Maar het hart van zijn zoon is vol van andere dingen. Het leven lacht hem toe. Hij staat op eigen benen. Hij kan zich nu uitleven. Hij voelt zich bepaald niet een verloren zoon. Aan zijn vader heeft hij geen boodschap meer. Hij kan nu doen wat hij wil. En dat klinkt modern, gemeente. En de reclamemakers willen ons doen geloven dat zo'n leven pas de moeite waard is. De zoon leeft overdadig. Zo typeert de heiland zijn handel en wandel. Het Griekse woord betekent letterlijk een liederlijk leven. U mag ook zeggen een ongebonden leven. Dat leven lacht hem toe. En het gaat van kwaad tot erger. Los moeten de remmen. Haal wat er te halen valt. En nu komt openbaar wat er leeft in zijn hart. De Heere Jezus heeft eens gezegd dat uit het hart van een mens komen, en ik citeer hem, gemeente, kwade gedachten, overspel, hoererij, doodslag, dieverij, boosheid, bedrog, ontucht, een boos oog, lastering, hovardij en onverstand. Daar kun je best van schrikken. Zo dichtbij als het allemaal leeft. En de heiland zei erbij dat deze slechte dingen ons leven verontreinigen. En dan kom ik vanmiddag maar dicht bij u staan. En ik vraag, spreekt de zaligmaker soms in raadsels voor ons. Weet u het dan niet? Hoe gemakkelijk wij mensen onszelf bevuilen. En dat er van binnen zoveel liederlijkheid en zoveel vuilheid in ons leven aanwezig is. En dat het allemaal naar buiten wil. De Heere Jezus houdt ons in deze ogenblikken een spiegel voor. En hij zegt, kijk eens aandachtig naar die jongen. En hij vraagt, staat hij ver van je af? We kunnen ons natuurlijk wel inbeelden dat we opgelucht adem kunnen halen als we de Heere de rug hebben toegekeerd. Maar de overdaad van deze wereldgemeente is uitermate schadelijk voor de geestelijke volksgezondheid. En dat zien we toch gebeuren. Als de boze ons meer en meer losweekt van de liefde van de Vader, dan zal hij ons hart met andere dingen vullen. En we kunnen denken dat we daarmee rijk en verrijkt zijn. Maar het zal een illusie blijken. Sportidolen kunnen ons leven gaan beheersen. Sluimerende hartstochten kunnen worden aangewakkerd. En gemeente, we kunnen steeds meer in de greep komen van het materialisme. Laat niemand onder ons denken dat er heel wat gebeuren moet om een kerkmens in een verdovende roes te brengen. En ook wij, gemeente, belanden heel gemakkelijk op een hellend vlak. Gaat u maar na, wij zullen wel uitmaken hoe wij ons leven zullen inrichten. Onbijbelse gedachten over relaties kunnen ook ons in hun greep krijgen. Gevoelens van leegte en van angst kunnen ons leven gaan beheersen. Los van God moeten we het ergste vrezen. De overdaad in dat verre land was in werkelijkheid een schreeuwend gebrek. Maar gemeente, die jongen zag dat niet. Die walgde niet van dat oppervlakkige leven. Die kon er zelfs opperbest mee uit de voeten. En wat deerde het hem dat zijn ziel intussen schade leed. En dat thuis vader bedroefd aan hem dacht. Zullen we bedenken dat de wereld waarin we leven ons oogverblindende schatten kan tonen. Maar die schatten willen ons bedwelmen, gemeente. Vermaak en verstrooiing bevredigen uiteindelijk niet. En we komen er in onze dagen wel achter. Laat u niet inpalmen. Laat die jongste zoon uit die overbekende gelijkenis voor ons allen een baken in zee zijn. Wat heeft hij op den duur overgehouden? Helemaal niets. Helemaal niets. Geen geld. Geen bezit. Geen vrienden. Zelfs geen eten. Het is slecht met hem afgelopen. Bij de zwijnen treffen we hem aan. En u weet hoe de Bijbel denkt over deze onreine dieren. De zoon van die bedroefde vader is in bittere armoede beland. Het doorlopende feest dat zijn leven was, is een doodlopende weg geworden. En zie hem daar zitten, bij de scherven van zijn bestaan. Hij is alles kwijt. En dan wordt hij bij de nood van zijn leven bepaald, gemeente. Dat is geen kleinigheid. Denk daar wel aan. Wel bijzonder heilzaam. Die jongen is aan een eind gekomen. Daar namelijk waar alle hoop hem gans ontviel, waar niemand zorgde voor zijn ziel. Het is niet niets om je los te rukken van een vader die het allerbeste met je voor heeft. En ik zou zeggen, let daarop. Als je doende bent om deze jonge man te volgen, spiegel u aan hem. Want het is ronduit dwaas, gemeente, om hem te willen volgen op een weg die kennelijk een heilloze weg is. Wat doen we God de Vader daarmee een verdriet? Hoor ik vragen of u niet te ver heen bent. Terwijl ik aan het preken ben, staat de duivel vlak bij je en zegt hij niet luisteren hoor naar die man. Hoor ik vragen of u nog terug kunt. Of het nog zin heeft om de hemelse Vader te vragen om vergeving. Wat ben ik blij met die vragen. Kijk eens naar die jongste zoon. Die op de zwijnen passen moet. In het dieptepunt van zijn leven gebeurt er iets. Weet u wat? Een wonder. Of is het geen wonder? Als een zondaar tot zichzelf komt. Want dat gebeurt. In die doffe ellende. Andere gedachten beginnen zijn hart te vullen. En in zijn binnenste, gemeente, ontwaakt een heimwee. Een heimwee naar vroeger. Wat was het thuis goed? Had hij het wel genoeg gewaardeerd? Zijn vader komt hem voor de geest. Wat had hij zijn vader een verdriet gedaan? Dat had die man toch niet verdiend? Schuldgevoelens komen tot leven. Wat was hij verblind geweest? En waar had al die eigenzinnigheid hem nu gebracht? Duidelijk ziet hij het verschil met thuis. Hier blijven zal zijn dood betekenen. Zijn besluit staat vast. Hij zal teruggaan. Hij zal schuld belijden. Hij zal vragen of hij bij zijn vader knecht mag worden. Hij gelooft het. Het is nog niet te laat. Gemeente, nog één ding zien we op dat paneel. De zoon voegt de daad bij het woord. Hij staat op. Hij gaat naar huis. Naar vader. Kijkt u hem na. Voelt u zich aangesproken? En wanneer u hem met een blik van herkenning naoogt, onthoud het dan. Ik wil het u gezegd hebben. Bij de Vader van Christus is raad voor mensen die er berouw van hebben dat zij het ruime genot van de wereld als hun heilgoed achten. Het bloed van de Heere Jezus wast de zwaarste schuld weg. Gemeente, dat bloed, ik kan het niet genoeg zeggen, dat bloed reinigt van alle zonden. Blijf dat woord herhalen. Ook als de boze het u zo moeilijk maakt. Verootmoedig u voor de Heere. Buig u voor hem neer met uw bezoedelde leven. Want hij doet wonderen. Hij alleen. Ook in 2010. Verloren zondaren. Ze zijn hem niettemin. En onze God ontfermt zich op het gebed. We kijken samen naar het grote middenpaneel, gemeente. En ziet u wel dat de Vader beeldvullend is? We zien hem de omgeving afturen. Dat is een vader. Zo doet een vader. En als hij nog verre van hem was, zag hem zijn vader. Vaders bedroefde ogen worden blijde ogen. Daar komt zijn zoon. Kan niet missen. Hij is het echt. Die jongen komt thuis. Ik mag u in deze ogenblikken wijzen, gemeente, op de barmhartigheid van deze vader. Wat heeft hij een ruim hart, mag je ook zeggen. En u ziet het, zijn hart loopt over van liefde voor zijn zoon. En zijn ogen, het zijn liefhebbende ogen. Ze spreken hun eigen taal. En wat zien die ogen ver? Wij moesten daar maar rekening mee houden. Zochten ook wij soms in de praktijk ver van God de weelde. Dat is niet vreemd. Want ons zondige hart trekt ons er naartoe, gemeente. Als we jong zijn, gebeurt dat. En als we oud geworden zijn, dan zijn we er niet immuun voor. Gods vaderogen zien ons. En elke stap die we zetten, volgen die ogen ons. En dan moesten we maar niet te ver van huis gaan, gemeente. Hoe vaak zal de Heere al niet met bedroefde ogen naar ons hebben gekeken? We weten heus wel wat de Heere van ons vroeg. Liefde tot hem, liefde tot de medemensen. We hebben meegeleefd met zijn dienst. Wij haakten niet af zoals velen in onze dagen wel hebben gedaan. Maar zijn we misschien toch innerlijk, ja ik vraag maar, zijn we misschien toch innerlijk meer en meer van de Heere vervreemd geraakt? Dat kan toch? Hoe dan ook, Gods ogen hebben ons hele leven gezien. En ze zagen ons ook toen we door het woord onrustig werden gemaakt. Toen de Heilige Geest ons onrustig maakte en ons tot stikkens toe benauwde. We zagen die hoog opgelopen schuld in ons leven toen Hij, de Geest, onze ogen daarvoor opende. Toen Hij ons wilde confronteren met de wil van God en de werkelijkheid van ons eigen leven. En wat is de Heere goed dat Hij zijn ogen niet van ons afwendt, gemeente. Kijk wat er gebeurt wanneer die vader zijn zoon ziet aankomen. Dan wordt hij innerlijk met ontferming bewogen, lezen we. Heel eenvoudig gezegd, dan begint zijn hart te spreken. Medelijden vult zijn hart. Zijn zoon die hij verloren waande, zijn zoon komt terug. En dat is toch heerlijk? De ontvangst is rijk. Dat hele grote middenpaneel staat er vol mee. Groot is de vreugde. Vaders liefde is bepaald niet verkild na wat er allemaal is gebeurd. En de zoon die als een bedelaar thuiskomt, die maakt het mee. Het hart van mijn vader is vol dankbaarheid. Hij voelt het. Houd dit opmerkelijke beeld bij u, gemeente. Ik mag u echt een bijzonder woord verkondigen. Al bent u nog zo jong, al ben jij nog zo oud geworden. U zegt, ben ik niet te lang weg geweest? Heb ik de Heere niet te vaak op zijn vaderlijk hart getrapt? Ben ik op den duur niet te ver weggezworven? Gemeente, het kan u allemaal tot schuld worden. Een dominee kan ons niet onrustig maken. Maar de Heere kan dat wel. En hij gebruikt er soms een knecht van hem voor. Maar dat hoeft niet. Hij weet ons hart toch wel te vinden. Hij weet het ook te raken. Wij kennen elkaar niet. Maar zit hier misschien een arme zondaar die ontgoocheld werd door wat de wereld aan goud te bieden had. Wat klatergoud bleek te zijn. Zegt u, dominee, ik kan de Heere alleen maar vuile handen tonen. Klaagt uw geweten u aan? David zong: denk aan het vaderlijk meedogen. Heer, waarop ik biddend pleit. Milde handen, vriendelijk ogen, zijn bij u van eeuwigheid. Sla de zonde nimmer ga, die mijn jonkheid heeft bedreven. Denk aan mij toch in gena, om uw goedheid eer te geven, gemeente. God toont zijn liefde nog. Hij is een barmhartige vader voor allen die hij van eeuwigheid al kende. Die hij in Christus aanziet. Omdat zijn zoon die vreselijke lijdensweg wilde gaan, tot het einde toe wilde gaan, kan God de Vader zijn hart laten spreken. Voor mensen die het niet verdienen, kinderen van God genoemd te worden. En het is pure genade wanneer hij zegt: ik zal u tot een vader zijn. En gij zult mij tot een zoon zijn. Zo goed is God. En terecht noemen we hem de vader van alle barmhartigheid. Kijk, de vader loopt op zijn zoon toe. Bijzonder allemaal. Hij valt hem om zijn hals. Hij kust hem. Het is een opmerkelijk weerzien geworden. Vader blijft niet aan de grond genageld staan. Als zijn gemoed vol schiet, moeten zijn voeten zijn lichaam dragen naar zijn zoon. En hij wacht niet totdat een knecht de jongen bij hem aandient. Hij wacht ook niet totdat die zoon zich voor hem neerwerpt op de grond en hem smeekt om vergeving. Vader, gemeente, vader kan eenvoudig niet wachten. En ziet u dan dat de zoon zelfs niet de gelegenheid krijgt om zich neer te buigen? Zeker in het stof was zijn plaats. Meer had hij niet verdiend, maar vader houdt hem hoog. Vol liefde omarmt hij zijn kind. En hij neemt dat vieze hoofd in zijn schone handen. Iemand schreef hierover: dat hoofd dat gelegen heeft naast het hoofd van een hoer. En dat zich bukte tussen de koppen van zwijnen. Dat vuile hoofd, gemeente, precies. Dat neemt de vader in zijn handen. Want het is het hoofd van zijn kind. Hij kust dat hoofd zelfs. En die ene kus zegt meer dan 1000 woorden. De kloof is nu gedempt. De breuk is nu geheeld. Alles is goed. Wat een vader. Wat een liefde. Houdt u dit beeld bij u? Jullie ook, jongens en meisjes? Zo groot is Gods barmhartigheid. Dat allen voor wie Christus leed en stierf, behouden zullen worden. God de Vader roept al zijn aangenomen kinderen tot zich. en bij hem mogen ze eeuwig blijven. Zo belangrijk is het als de Geest van God ons verenigt met Christus door het geloof. En dan pas zijn we het waardig kinderen van God genoemd te worden. En die waardigheid, gemeente, die danken we niet aan onszelf, maar alleen aan de Heere Jezus, onze oudste broeder. Maar we wilden naar drie panelen kijken. Het derde schilderij, gemeente, toont ons een heel ander beeld. Opnieuw zien we de Vader staan. Ja, we kennen hem inmiddels. Ginds is het Vaderhuis. Daar is het feest nu in volle gang. Want de verloren zoon is niet langer verloren. Hij is thuisgekomen. Hij is weer voluit zoon in het huis van zijn vader. Het gemeste kalf is geslacht. Vreugde vult het hart van de vader. En het hart van de jongen is vol van dankbaarheid. Kijk hem daar zitten. Met zijn nieuwe schoenen. Zijn mooie kleed. Zijn schitterende ring. Wat heeft hij veel gekregen? Onverdiend. Ja, zeker. Onverdiend, gemeente. Een knecht zegt tegen de oudste zoon: uw broeder is gekomen. En uw vader heeft het gemeste kalf geslacht. Omdat hij hem gezond weder ontvangen heeft. Tot nu toe bleef de oudste wat in de schaduw. Hij deed zijn werk trouw en nauwgezet. Zijn hart trok niet naar die wijde wereld waarin zoveel te beleven valt. Hij had een heel andere instelling dan die broer van hem. Hij diende zijn vader. En hij deed dat trouw. En hij deed dat ook vele, vele jaren inmiddels. Hij was ook vandaag weer bezig geweest. En als het werk erop zit, gaat hij naar huis. En daar waaien dan die blijde klanken hem tegemoet. De vreugde in het vaderhuis is groot. En de oudste zoon bemerkt het. Hij wordt niet langer in het onzekere gelaten. Zijn broer is terug. De schandvlek van het gezin, die het durfde bestaan om het vaderlijk erfdeel er doorheen te jagen. De broer die het vele werk altijd aan anderen overliet. Die zijn vader zoveel verdriet had gedaan. Hij is terug. De oudste zoon kan moeilijk blij zijn. En hij steekt zijn verontwaardiging niet onder stoelen of banken, gemeente. Hij had zijn vader altijd gediend. En nooit was er iets te veel voor hem geweest. Hij was een steunpilaar voor het bedrijf geweest. Maar vader had voor hem nooit een feestmaal aangericht. Een bokje kon er nooit af. Een vrolijk samen zijn met zijn vrienden. Het was onbestaanbaar geweest. En nu vullen haat en bitterheid zijn hart. Gemeente, ziet u op dit paneel, bij die verongelijkte zoon, zijn vader staan. En hoort u wel dat het een smekende vader is? Luister goed. Kind, gij zijt altijd bij mij. En al het mijne is uwe. Men behoorde dan vrolijk en blijde te zijn. Want deze uw broeder was dood. En is weder levend geworden. Hij was verloren. En is gevonden. Maar vader spreekt tot dovemans oren. En al die smeekbeden laten het hart van zijn zoon koud. Een verdrietig slotgemeente van een mooie gelijkenis. Hier zien we de echte verloren zoon. Vergeet dit drieluik niet meer. Een bekend Bijbelgedeelte vertelde ik u nog eens. Lang geleden was het de Heere Jezus die deze boodschap liet horen. Hij sprak tegen mensen die zich voorbeeldig hielden aan wat God in zijn liefde in de wet had geschreven. En als kenner van de harten wist hij maar al te goed waar het leven van deze mensen vol van was. En dat ze vol bedenkingen waren. Als een verloren zoon werd stilgezet. En ging luisteren naar de stem van God. We mogen er niet omheen, gemeente. Nog altijd leven deze mensen. En laten we niet te ver uit de buurt gaan. We kunnen in de kerk zo'n hoge dunk van onszelf hebben. We doen zoveel. We kunnen zoveel. We dienen de Heere. We laten ons leiden door zijn woord. Wij zullen niet zomaar buiten de vertrouwde paden gaan. En ik kan niet ontkennen, gemeente, dat wij inderdaad veel voorrechten van de Heere ontvangen hebben. En hebben wij het er soms naar gemaakt dat God ons zijn woorden toevertrouwde? Was dat geen onverdiende goedheid van hem? Was het geen genade dat hij onze verre voorouders opzocht met het evangelie? En dat we hem nog altijd in vrijheid mogen dienen? Overdenk het. Dit alles is een groot geschenk. Maar beleven we dat ook zo? Is dat maar niet een dun vernisje dat gestreken is over ons leven? Dat ons weerbarstige hart een ander aanzien moet geven? Weten we wat het betekent om gered te zijn? Dat God ons in onze verlorenheid wilde opzoeken. Dat de Heere ons won voor zijn heerlijke dienst. Dienen wij de Heere God wel met een oprecht hart? Is het niet kil van binnen? Maar is er een vuur? Brandt onze liefde voor hem? Of is de liefde, ondanks alle arbeid in de wijngaard, verzoek? Zijn we oprecht blij als we horen dat iemand die als een beest geleefd heeft, rust gevonden heeft in het offer van Christus? Kunnen we het meemaken, wij wel? Dat er in de hemel blijdschap is, als er een zondaar in Rotterdam zich bekeert tot God. Het is echt niet verkeerd, gemeente, om ons hart nog eens te inspecteren. Gaf u de Heere waar hij recht op had? Liet u zich vrijwillig leiden door Gods woord en Gods geest? Bent u er al achter gekomen dat u alleen van genade kunt leven? Met onze godsdienst alleen zullen we verloren gaan, gemeente. Met een eigen gemaakte vroomheid leven we bepaald niet tot Gods eer. Wie zijn portret getekend vindt in die oppassende oudste zoon, die moet het ergste vrezen. Dan wordt de liefde gemist. Dan hebben we de kern van de dienst van de Heere niet begrepen. En wie weet dat beter dan God de Vader? Ik mag hem u voorstellen, gemeente, als een smekende vader. Zeker bedroefd is hij ook. Barmhartig is hij ook. Maar mensen met een eigenwillige godsdienst laat hij niet begaan. Smekend treedt hij hen tegemoet. En ernstig klinken dan de woorden die hij spreekt in de genadetijd. Al ons redeneren roept hij een halt toe. Smekend klinkt zijn stem, kom toch bij mij. Waarom zou je sterven? Waarom zou je voor eeuwig verloren gaan? Wie in mijn zoon gelooft, die heeft het eeuwige leven. En wanneer we ons in die oppassende zoon herkennen moeten en door alle vormen dienst heen prikken en tot de ontdekking komen dat de liefde de vervulling van de wet is en wij die liefde missen, noden missen, bedenkt u dan wel dat het nog niet te laat is. Ook die oudste zoon kon behouden worden. Hij hoefde niet buiten te blijven. Met aandrang smeekte zijn vader hem om toch mee naar binnen te komen. Nee, ik weet niet hoe het met hem afgelopen is. Dat vertelt de heiland niet. En de gelijkenis zegt ons niet of hij nu wel of niet naar dat dringende smeken heeft geluisterd. Gemeente, dit Bijbelwoord heeft een open einde. Alle hoop is nog niet verloren. En wees niet gerust als u zich in deze jongen herkent. Reageer niet bits en onheus op de smeekbeden van de vader. Verhard uw hart toch niet. Kom als die jongste zoon tot uzelf. Buig u voor de Heere neer. Beleid hem al uw zonden. Beleid hem uw liefdeloze leven. Of dat onpassen, dat oppassende leven, dat in wezen dood is. Gebruik toch de middelen alstublieft die God gegeven heeft. Het is nog genadetijd. De deur van het vaderhuis staat nog altijd open. En eerstdaags zal het grote feest beginnen. Grote blijdschap zal de harten vullen van hen die dood waren, maar die tot het leven geroepen werden. En dat eeuwige leven ook binnengingen. Gods liefde wordt dan met diep ontzag geprezen. De gelijkenis spreekt er niet over, maar wat zou het vaderhart blij zijn wanneer hij op dat feest zijn beide zonen zou mogen zien. Dan zou hij mogen zeggen, we behoren alle blijde te zijn, want mijn beide zonen waren verloren. En ze zijn allebei gevonden. Eenmaal zal God de Vader al zijn aangenomen kinderen om zich heen vergaderen. Ik weet het, dat moment is nog niet aangebroken. Het moet nog komen. Eerstdaags. Wie weet hoe gauw al. Is het zover. Dan zal God de Vader allen die hij in Christus aanziet tot zich nemen. In zijn heerlijkheid. En de vreugde van al zijn kinderen zal groot zijn. Daar zit de zoon die het beter dacht te weten. Zijn geld is op. Hij heeft geen eten meer. In armoe zit hij bij de zwijnen neer. Hij mag zelfs van de zwijnendraf niet eten. De zoon kan hier niet langer meer verkeren. Bij hem is schuld. Hij heeft geen enkel recht. Toch staat hij op, terwijl hij zuchtend zegt, nu zal ik tot mijn vader wederkeren. Nee, niets heeft hij zijn vader meer te bieden. Waarom die hem als zoon erkennen zou? Hoe schandelijk verachtte hij zijn trouw, hoe trachtte hij zijn liefde te ontvlieden. Maar vaders liefde voor hem is gebleven. Die liefde trekt al weet de zoon dit niet. O wonder, als de vader hem straks ziet, blijft er geen plaats meer voor zijn vrees en beven. Nooit wist die vaderliefde van verkouden. Hij kust hem. Hij ontvangt hem als zijn kind. Dat hij verloren had en wedervindt. De zoon is thuis. Hij is voorgoed behouden. Amen. We zingen samen Psalm 25, vers 3. Denk aan het vaderlijk meedogen. Samen danken en bidden. Barmhartig God, ootmoedig zoeken wij uw vaderlijk aangezicht. Dankbaar zijn we voor deze zondag die u ons schonk, voor de bediening van de verzoening van vanmorgen en van vanmiddag. We maken ons op dadelijk om weer naar huis te gaan. Wat zou het rijk zijn als uw boodschap ons dan vergezelde. En er niet de vogeltjes zijn die alles weer wegpikken. Geef dat, die wonderlijke boodschap, ons nog lang zal heugen. En dat we ons door u zullen laten leiden. Heere, u weet wat we nodig hebben. Zegen ons allen. We bidden u voor onze broeders in de kerkenraad. Geeft u hen wat ze nodig hebben om hier veel voor hun gemeenteleden te mogen betekenen. En dat ze ervaren mogen hoe heerlijk het is om u te dienen. Vergeef ons allen onze zonden. En blijf bij ons, lieve Heere. We smeken het u. Om Jezus wil alleen. Amen. Gemeente, we zingen tenslotte Psalm 133, alle versen 1, 2 en 3. Ga nu heen in vrede en ontvang de zegen des Heren. De genade van de Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.